Goedemorgen. Een half miljoen dollar verdienen. Dat stond van de week bij ons in de krant. Toen heb ik eens gekeken wat staat er meer. Er was een miljonair en die was enorm geïnteresseerd in het leven na de dood. Want, zei hij, als die een leven na de dood is, dan zou het wel eens wat uit kunnen maken. Wat je hier doet in het leven hier op aarde. Toen dacht ik, dat is een woord wat ik ken. Ik heb eens een boek gelezen van Henk Binnendijk. En die heeft een boek geschreven wat je God hier van je... Je zult daar zijn wat God hier van jou heeft kunnen maken. Toen dacht ik, zou het echt veel uitmaken. Die 70 jaar, die 80 jaar die ik misschien hier mag leven. En sommigen zelfs 90, maar dat is niet bijbels. In de zin van dat expliciet zo in de Bijbel staat. Zou dat echt veel uitmaken, zeg maar, voor de 1000 jaar die ik daarna leef, of de eeuwigheid? Goeie vraag, denk ik. Vandaag ga ik daar iets over zeggen, wat ik ervan opgestoken heb. En de vorige week en deze week heb ik al in het bronnieuws aangegeven hoe dat, ja, waar ik dan aan zat te denken. En ik zat te denken aan een ontmoeting met mijn redder en redder, rechter, of mijn redder of rechter. En ik had er een uitroepteken en een vraagteken bij gezet. Hij moet het wel doen. Sorry. Ik had er een vraagteken bij gezet en een uitroepteken. Ik wist het toen eigenlijk nog niet zo goed. En ik had ook al een soort advertentie beneden neergeschreven. Van, moeten we daar nu al bang voor zijn? Of kunnen we daar blij naar uitzien? Nou, het muziekteam heeft voor mij een keuze gemaakt. Die hebben dat heel makkelijk gedaan. Die hebben gewoon volop gezongen. Mijn redder en mijn rechter. Ik zeg wel eens, liederen zijn gezongen theologie. Nou, dit is, sommige liederen zijn heel dun in de theologie. Nou, dit lied is, wat ik zou noemen, behoorlijk stevig. Zit dat in zijn Bijbelse onderbouwing. Dat kun je van harte meezingen. Dan hoef je niet bij elke regel te denken, ja, wat bedoelen ze nou precies? Nee, dat is hier klip en klaar. We gaan een ontmoeting hebben met mijn redder en mijn rechter. Dus ik heb die titel heb ik veranderd in ontmoeting met mijn redder en rechter. En die ontmoeting vindt plaats voor de rechterstoel. En de rechterstoel, zoals die in de Bijbel genoemd wordt, die heeft twee gebruiksvormen. De eerste is, er wordt recht gesproken, er zit een rechter op. En als je wat verkeerds gedaan hebt, of het is nog niet duidelijk wat je gedaan hebt, die gaat dan kijken van, ja, hoe die een eerlijke uitspraak kan doen over jou, of over jouw gedrag, over wat je misdaan hebt of niet. Maar die rechterstoel bij de ouden werd ook gebruikt als een podium waar de jury op stond, die de prijs uitreikte als je deelgenomen had aan een wedstrijd. En die prijs die kon je dan krijgen en dat was een lauwerkrans. En slechts één kon die prijs krijgen. Toen waren ze wat absoluter dan tegenwoordig. Alleen de winnaar kreeg het. Geen eerste, tweede of derde of troostprijs of superprijs of ereprijs of wat voor prijzen je ook hebt. Nee, je had maar één prijs en dat was de prijs voor de winnaar. Iedere keer zit ik die verkeerde knop te drukken. Nou, ik ga dus die inleiding hebben we nu al gehad. Dan ga ik heel kort zeg maar terugblikje hebben wat we allemaal gehad hebben in diensten hier. En vervolgens ga ik over de rechterstoel dieper hebben en wat daar precies gebeurt en wat je in de voorbereiding daar naartoe kunt doen en wat van je verwacht wordt. Even een terugblik. We hebben twee onderwijsseries gehad, of twee blokken in de onderwijsserie. Eén ging over onze bestemming, wat is onze toekomst? En de andere ging over wie is onze leider? En in elk van die blokken hebben we 4 toespraken gehad, waarbij Jezus Christus centraal stond. En de onderwerpen staan hier nog eens even snel samengevat. En het ging, onze eerste agenda, afspraak die we in de agenda hebben staan, dat de Heer Jezus ons komt halen om ons naar het Vaderhuis te brengen. Daar is Jaap Noerlander mee gekomen en heeft ook heel even gehint aan dat er iets met een rechterstoel is. Hij is daar verder toen niet dieper op ingegaan. Vandaag gaan we daar wel dieper op in, maar we hebben als het ware de kennis en de inzichten die in al die 8 toespraken zijn geweest, die hebben we vandaag een beetje nodig. Wat je ervan opgestoken hebt, dat heb je een beetje nodig, anders dan zal ik het wel opnieuw noemen. Voor hen die nog een werk hebben, zeg maar een loopbaan hebben, die kennen wel dat je zoiets hebt als een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Ik zeg het wel eens, die rechterstoel van Christus, dat is je functioneringsgesprek en je beoordelingsgesprek en je uitbetalingsdag in 1 keer. Gewoon alles wordt daar even direct afgerekend en daar mogen we naar uitzien. Voor de rechterstoel van. In de Bijbel komt het woord maar 2 keer voor, in de zin van de verbinding met God en met Christus. Anders gaat het altijd over die van Festus, Pilatus enzovoort. Dat zijn allemaal Romeinse magistraten, maar hij wordt maar 2 keer genoemd in de zin van voor God of voor Christus. En de eerste keer is hier. Die komt uit de Romeinenbrief. De gemeente Romeinen die hadden wat heibel onderling. Die waren, zo had je hele precieze mensen, die zeiden, dit mag je eten, precies. En we weten precies wat je wel mag eten en wat je niet mag eten. En anderen zeiden, ja, dat is niet goed, want ik weet, enzovoort, enzovoort. En die hadden daar een hele discussie over en veroordeelden elkaar daar. En de slotconclusie van Paulus in die hele discussie is, hou daar alsjeblieft mee op. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden. Dus zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Heel simpel. Niemand ontkomt daar. Allen staat hier. En wij, dat betekent allen die gelovig zijn. En dan word je als het ware voorgeleid, gesteld of neergezet. En dan moet je voor jezelf rekenschappen afleggen. Dan gaat het niet meer om of je de discussie met je broeder of zuster gewonnen hebt over wat voor eten je zou moeten hebben, of wat voor andere keuzes je hebt gemaakt in dit leven waarin jij denkt, ik ben veel beter dan mijn broeder of zuster. Nee, je geeft voor je eigen, voor jezelf, geef je rekenschap. De volgende wordt nog iets duidelijker. Die staat in de 2e Korinthebrief. Daarin staat, Paulus is aan het nadenken over het einde van zijn leven. Hij was een man van 60 in die tijd toen hij die brief schreef. En toen was hij gewoon daarmee bezig, werden mensen niet zo oud. En hij had een heel zwaar leven achter de rug. En hij zit te dubben. Is het nou beter om bij de Heer te zijn door te sterven? Of is het beter, zeg maar, als de Heer komt en hij komt mij halen? Hij noemt dat ontkleed, dat betekent dat je je lichaam uitdoet. Dat betekent je ontkleed je, of je wordt ontkleed. En de andere term die hij daar gebruikt, je wordt overkleed. Dus je huidige lichaam wordt veranderd in een oogwenk naar een verheerlijk lichaam bij de komst van de Heer. En dan zei hij, het gaat ermee om dat ik altijd wel behagelijk ben. Als het punt er is, dan wil ik wel behagelijk voor God staan. En hem wel behagelijk te zijn, want wij allen, dan zegt hij weer een beroep op iedereen, wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zie je, hier wordt Christus gebruikt en niet God. Maar omdat we die serie gehad hebben, weten we, hebben we daar geen moeite mee. Hè? Voor ons is gewoon Christus God. Jouw broer heeft daar fantastisch over gesproken, heeft aangetoond dat Christus waarlijk God is. Dus geen spel tussen te krijgen. Dus dat is niet zo'n probleem. Opdat een ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven, het zij goed, het zij kwaad. Dit gaat één stikkeltje verder. Van, je wordt geopenbaard. En dat betekent niet dat het publiek zal gebeuren. Nee, dingen worden aan het licht gebracht. Het is een privésessie met de rechter. Maar dingen worden wel publiek gemaakt. Worden wel openbaar gemaakt, duidelijk gemaakt, aan het licht gebracht. Opdat een ieder ontvangt, en wat is de bedoeling van dat duidelijk maken? Dat je ontvangt wat in het lichaam gebeurt. Dus wat je met je lichaam gedaan hebt, met je handen, met je voeten, met je ogen, met alles wat je maar lichaam zou kunnen noemen. Nadat de Heer bedreven, het zij goed en het zij kwaad. Het gaat dus wel om of wat je gedaan hebt, of dat goed of kwaad is. Nou, daar zou je best bang voor kunnen worden. Dus die eerste vraag van mij in die advertentie was niet zo vreemd. Hè? Van, je hebt vast wel kwaaie dingen gedaan. Als ik hier iemand een handen op zou steken, zou denk ik niemand durven te zeggen, ik heb nog nooit iets kwaads gedaan. We hebben wel iemand gezien die dat wel is geweest, dat was de Heer Jezus. Hè? Geen zonde werd in hem gevonden. En daarom kan hij onder andere hier dit soort uitspraken doen. Wat is nu die autoriteit van die rechter, die daar op die rechterstoel zit? De Jezus zegt daar zelf over in de Johannes-evangelie. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel gegeven aan de Zoon. En hij heeft hem macht gegeven een oordeel uit te oefenen, omdat hij mensenzoon is. En daar zie je weer dat het heel belangrijk is dat je weet dat de Heer Jezus waarlijk God is en waarlijk mens. Want anders zouden wij zeggen, ja, u als God, ja, kunt wel alles van mij verlangen. Maar dat is makkelijk gezegd. Ik kan daar nooit aan tippen. Maar omdat hij mensenzoon is, kan het wel. Nou, wie en wat en hoe oordeelt hij dan? En dan zijn wie en wat. Paulus was in Griekenland aan het preken en hij kwam daar in de stad Athene. En hij kwam er van alles tegen, weet je wel, het altaar van de onbekende God. En op een gegeven moment begint hij daarover over te spreken. En dan zegt hij, God beveelt nu aan de mensen dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. En wij weten wie die man is, hè? Dat is dezelfde man aan wie de Vader het oordeel heeft gegeven. En hier zegt hij tegen die Grieken die in alles geloofden, behalve in de ene God die de weg, de waarheid en het leven is. Het hele aardrijk wordt geoordeeld. Dus niemand uitgezonderd. En hoe doet hij dat dan? Op een rechtvaardige manier. En hij zal niet vergeten wat je gedaan hebt. En hij zal vooral niet vergeten de motieven waarmee je het gedaan hebt. De liefde die je hebt gehad in het werk wat je voor hem hebt gedaan. En de liefde voor zijn naam. Hier staat het dan, dit is een citaat uit de Hebreeënbrief. Gaat er specifiek hoe je de mensen in de gemeente hebt gediend. Maar je kunt het ook veel algemener toepassen. Loon naar de aard van het werk. Daar staat de derde grote passage die in de Bijbel staat daarover. Staat, komt ook uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 3. Daar is een beeld van dat de gemeente van Korinthe is tot groei gekomen. Maar ze zijn niet erg geestelijk. Ze zijn onderling bezig. Ja, dat was onder de Grieken heel, heel belangrijk. In welke filosoof volgde jij nou na? Was je een stoïcijn of een epicurist of wat dan ook? Dat maakte heel veel uit. En zei de ene, ik ben van Apollos, ik ben van Paulus. En Paulus zet ze even met de beide voeten weer op de grond. Ja, in de gemeente is dat anders, zegt hij. Dan gaat het niet meer om of je van Huppel de Pup bent, of van Pietje, of niet. Nee, dan gaat het uiteindelijk om God. Dan zegt hij, dan gebruikt hij een beeld van twee beelden. Een akkerbouwer en iemand die een huis bouwt. En een akkerbouwer, wat doet hij? Hij ploegt, hij plant en hij begiet. En hij zegt, nou, Apollos heeft dit gedaan, ik heb dat gedaan. Wat gaat erom? Wie de groei geeft. En dat is God. Hetzelfde geldt voor wie aan een huis bouwt. Gaat het ook uiteindelijk, waar is dat gebouw voor bedoeld? En dan zegt hij, uiteindelijk is dat gebouw bedoeld als een heilige tempel in de Heer. De gemeente is een heilige tempel in de Heer die bedoeld is om God hier te eren. Zegt hij, want dat schrijft hij hier zo als zodanig. Als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen, dat zijn de hele dure materialen, en wat minder materialen, die vaker in huizen gebruikt worden, zeker in die tijd, hout, hooi en stro. Ieders werk zal openbaar worden, weer hetzelfde woord openbaar, zegt aan het licht gebracht worden, duidelijk wat er is gebeurd, omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. En hij gebruikt deze materialen om aan te geven, voor iedereen snapt het, als je hout in het vuur gooit, dan wordt het vuur alleen maar fikkiger. Dan gaat het harder branden. Als je er stro op gooit, dan gaat het alleen maar harder branden. En als je er zeg maar hooi op gooit, gaat het alleen maar harder branden. En uiteindelijk zie je niks meer van het hout, en ook niks meer van het stro, en ook niks meer van dat andere. Maar als je er goud in gooit, of edelstenen, of zilver, dat komt er mooier uit dan dat het erin gaat. Het wordt daarin gezuiverd. In die zin worden deze beelden hierbij gebruikt. Dus je kunt je werk wat je doet, als het ware klassificeren in deze weg. Is het werk wat ik gedaan heb, gaat dat het vuur overleven of gaat het vuur niet overleven? Uiteindelijk laat je dat ook aan God over, maar voor jezelf kun je ook al wel hier op aarde wel dingen vinden waarin je daarin sommige goede keuzes kunt maken. Nu is de vraag van, is dat niet te veel gevraagd? Kan ik dat werk wel aan? Hoe gaat het weer de verkeerde kant op? Hier is wat anders. Als je werkt, dan kun je met een bepaalde werkhouding doen. Hè? Je kunt de kantjes eraf lopen. Of je kunt er echt 100% voor gaan. Hè? En hier is een schriftplaats die ik daarvoor heb. Wat u ook doet, doe het van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Ik heb een broeder in Portugal, die heb ik heel sterk leren waarderen. Hij zegt van, ik ben tot bekering gekomen en ik was een mensenpleaser. Ik deed mijn best om iedereen te pleasen. En nu ben ik een vaderspleaser geworden, zegt hij. Dat heb ik geleerd. Ik wil nu mijn vader en God de Vader pleasen. Dus het please-gedrag, zeg maar je eigen ambities en je verlangen is nog steeds hetzelfde, maar je normen zijn heel anders geworden. En als je de Vader pleest, dan kun je ook heel vaak de mensen pleasen die je daarmee kunt dienen. De andere is, nou, word niet te arrogant. Let wel op. Gewoon let wel op. Let op jezelf. Opdat je een vol loon mag ontvangen. Dat je zeg maar volledig uitbetaald wordt. Dan is de vraag, kunnen we dat werk wel aan? En dan zegt hij, heeft hij een hele mooie schriftplaats is daarvoor. Zegt hij van, nadat wij, vroeger waren we in misdaad en zonde, en nu zijn we een nieuwe schepping. En we zijn zelfs met Christus gezet in de hemelse gewesten, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. En ik wil de nadruk leggen op dat woord maaksel. God sprak en het was er. Dat weten we, God als schepper. En het woord wat hier gebruikt wordt, staat voor een gedicht. God heeft als het ware een gedicht van je gemaakt. Prachtig in de woorden gezet, prachtig van toon, prachtig van klank, echt om... Ja, ik heb genoten van het voorlezen van het gedicht op de inwijdingsceremonie van Biden. Dat is een nieuwe manier van dichten, waarin je hele body en je hele mens zijn ook in je gedicht legt. Toen dacht ik hier aan deze tekst. God heeft ons zo gemaakt, zegt hij. Volledig als totale mens, om dat te kunnen doen, om dat gedicht te kunnen zijn. En heeft hij ook nog van tevoren iets anders gedaan? Hij heeft goede werken bedacht, klaargelegd, klaargezet, opdat wij erin zouden wandelen. Zeg maar, dat wij er ook in zouden kunnen wandelen. En nu is de vraag van... Ja, dat doe ik toch. Er zitten twee dingen. Er zit een stuk verantwoordelijkheid in. In de Filippenzenbrief zegt Paulus, werk aan je eigen behoudenis. En dat doelt hij op dat je je levensloop goed regelt. Met vrees en beven. Dat betekent met eerbied en ontzag. Er staat als het ware, werk eraan dat je goed bij de finish terechtkomt. En doe dat met eerbied en ontzag. En doe dat ook zelf. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Maar gelukkig, dan zou je, als je daar zeg maar, een punt zou zetten en de brief zou eindigen, dan zou jij helemaal een werkheilige worden. Dan zegt hij, nee. Want het is ook God die in jou werkt, zowel het willen als het werken. Dus hij geeft de mogelijkheden door de kracht van de Heilige Geest om je daarin te helpen. Hoe weet je nu wat goed of kwaad is? Dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Want je wordt beoordeeld of je werk goed was of kwaad. Hoe weet je dat nou? Nou, we hebben ons geweten. En in de Romeinenbrief staat daar iets heel moois. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de volken die geen wet hebben van nature de geboden van de wet doen, dan zijn deze die geen wet hebben zichzelf tot wet. En zij tonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat, terwijl hun geweten meegetuigt. En hun gedachten elkaar onderling beschuldigen. Of ook verontschuldigen. Dan zie je dus twee dingen. Je hebt een geweten gekregen van God. Dat geweten wordt ergens door gevormd. Door de sociale groep waar je in zit. En door Gods woord. En ik zeg hier even twee dingen. Aan de ene kant hebben we de kaders van de sociale groep. En aan de andere kant hebben we Gods woord. En Gods geest. En dat geweten wordt je hele leven lang daardoor gevormd. In interactie met elkaar. Denk maar eens na hoe. Wat jij belangrijk vindt. Of wat je vindt dat wel kan of wat niet kan. Ik zal straks een aantal voorbeelden noemen. En voor elk van die voorbeelden zul je kunnen zien hoe belangrijk deze dingen zijn om uiteindelijk keuzes te maken tussen goed en kwaad. Wat noemt de Bijbel bijvoorbeeld goed? Het is altijd wel handig om dat ook even te weten. En ik heb daar drie teksten voor gepakt. Eentje komt uit het Oude Testament. Het Micha-gebod heet dat zogenaamd. Dat noemde wel eens het elfde gebod. We hebben 10 geboden, maar dit wordt wel eens het elfde gebod genoemd. En dat zegt, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heere van je wil. Niets anders dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Klip en klaar, denk ik. Micha 6, vers 8. Een andere tekst is hier, staat in Jacobus. Ook een degelijke broeder, zou ik zeggen. Die schrijft, wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde. Ik kom daar straks nog op terug, op deze tekst. We hebben ook een voorbeeld van in de Bijbel. Er was iemand waarvan de Jezus later zegt, ik had hem lief. Ik hield van hem, ik hou van hem. Er kwam iemand naar hem toe en zei hem, meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En toen zegt hij, Jezus, wat noem je me goed? En zegt hij, ja, houd de geboden, enzovoort. En noemt hij ze allemaal op. En dan zegt hij, heb ik gedaan. Van mijn jeugd af aan heb ik dat gedaan. En dan zegt hij, als je volmaakt wil worden, verkoop dan alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. En dan komt dat de Heer Jezus, die had in feite nog geen plaats in zijn leven. Hij had dus wel de geboden en dat deed hij allemaal netjes, maar het was zonder de wetgever of de rechter die had hij nog niet meegenomen. En eigenlijk zat zijn bezit hem in de weg. En de Heer die priemt daar 1, 2, 3 doorheen. Dat geldt ook voor ons. Wij kunnen ook dingen hebben die ons in de weg zitten om de Heer te volgen. Hier kom ik nog op terug. Wie dan weet goed te doen en het niet doet. Dit is een tekst geweest die mij heeft geholpen naar mijn bekering toe. Ik luisterde als 16-jarige jongen graag naar Radio Luxemburg. Was toen een popzender. Mooie muziek vond ik toen de tijd. En er kwam in één keer kwam er een preek van een dominee of een Duitse. En die zei: Wer denn weiß gut zu tun und es nicht tut, dem ist der Sünde. En dat ging 10, 20 keer achter elkaar door. Met allemaal voorbeelden waaraan ik kon refereren en die bij mij haakten. En de volgende zondag was ik in een dienst. En daar hoorde ik het evangelie van genade en van oordeel. En heb ik de keuze gemaakt, wie dan weet goed te doen en het niet doet, toen heb ik de keuze gemaakt voor Christus. Echt, mijn eerste goede beslissing zou ik zeggen, van die ik in mijn leven heb genomen, om mijn zonde te belijden, me te bekeren en hem te volgen. In kleine en grote zaken kunnen we dat doen. Het belangrijkste is natuurlijk, je begint met je bekering. Bijvoorbeeld daklozen opvangen enzovoort. Ik laat deze heel snel de revue passeren. Het is echt huiswerk voor je. Want elk van deze zou een hele preek of wat dan ook aan kunnen wijden. Dit gebied, denk er maar eens aan. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde. In je werk enzovoort. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, ben je een pester bijvoorbeeld. Wie dan weet goed te doen en het niet doet. Hoe ga je om met je leven? In zijn prille begin en in zijn broze einde. Zowel persoonlijk, als ook als je verantwoordelijkheid hebt gekregen in de gezondheidszorg. Moeilijke dingen, wie dan weet goed te doen en het niet doet. Hoe ga je om met de coronaregels en adviezen op dit moment? Wie dan weet goed te doen en het niet doet. Dit is een voorbeeld waarin bijvoorbeeld heel sterk die sociale groepen waar je in zit, de norm zijn eigenlijk. Hè? Die bepalen uiteindelijk wat je gedrag zal zijn. Vaak. Want je hebt geen echte bijbelteksten daarvoor, hè? Wat je moet doen. Dit is niet zo. Je moet het op een andere manier moet je dat duidelijk zien te maken. De volgende is ook moeilijk. Vaccineren of niet vaccineren. Ook 11 van die dingen kun je de hele tijd doorpraten. En ik heb daar zelf ook behoorlijk over zitten nadenken. Ik heb mezelf, en sommige heb ik een oplossing voor en andere nog niet. Ben ik nog gewoon weer bezig. Hoe ga je om met seks? Binnen het huwelijk en buiten het huwelijk. Hè? En welke films kijk je? Dus kun je hier je lichaam bij pakken. Hè? Iedere keer heb ik een hoofdlichaamsdeel gepakt. Hè? Bij seks heb ik bijvoorbeeld de geslachtsdelen gepakt. Hier gaat het om ogen, hè? En oren. Hè? Ga je eerst samenwonen? Of wat dan ook. Hè? Hoe ga je om met als het niet meer kan? Als je al wel getrouwd bent, maar het lukt niet meer. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe besteed je je tijd? Hoe ga je om met eten? Dan kun je schransen, of je kunt het zeg maar voedzaam gaan kijken. Je kunt het als een afgoot gaan beschouwen, of je kunt het gewoon totaal negeren, enzovoort, enzovoort. En hoe... Op een gegeven moment kun je totaal afhankelijk worden van medicijnen. Zeg maar, als ik mijn medicijnen maar heb, dan gaat het goed. Dus dan word ik daar je hele leven op gefocust. En alles wat ertussen. Al die gebieden, stel de vraag bij. Als ik dan weet goed te doen en het niet doe, voor die is het zonde. En ga dan terug naar die andere sheet waar ik zeg van, hoe maak je je beslissing? Door je geweten te voeden, zeg maar, met de mensen om je heen, de gemeenschappen waar je in zit en... Door Gods woord en door Gods geest. En dat leidt ertoe dat ik zeg van... gebruik ik deze 20 jaar, dan ga ik naar de volgende sheet. Dat is weer dat boek, dat staat nu iets groter getekend, van Henk Binnendijk. En er staat op, je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Dus hoeveel ruimte heb jij de Heilige Geest gegeven om in jouw leven... En jouw rupsen bestaan hier, om dat te laten uitgroeien tot een prachtige vlinder. Dus ik zou mezelf zeggen, met 70, 80 jaar, hoeveel heb ik God daar de gelegenheid gegeven om mij te laten groeien, om op zijn zoon te laten lijken? En hoeveel geef ik hem nu nog daarvoor, de laatste jaren van mijn leven hier op aarde? En dan zegt de Heer Jezus, want ik verlang naar hem. Ik verlang naar zijn komst, naar zijn komst. En dan zegt hij, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij. Om ieder te vergelden zoals zijn werk is. Al ga ik weer de verkeerde kant op. Wat voor loon krijgen we dan? We krijgen een zogenaamde lauwerkrans. We zijn allemaal overwinnaars. Er zijn twee soorten ervan. 5 of 6 in totaal. Voor alle gelovigen, aan de ene kant, krijgt iedereen, wat je ook hebt gedaan, als je Jezus hebt aangenomen, als je die redder is, dan krijg je die. Namelijk gouden kronen. Nou, wie wil dat niet? Dat zijn lauwerkransen die in het goud gedoopt zijn, of met goudstof, zeg maar, geverfd zijn. Die verdorren niet. Die blijven, omdat er goud op zit, blijven die lekker bestaan. Dan hebben we wat we de overwinnaars wordt genoemd, die de eindloop heeft bereikt, die krijgt een onvergankelijke kroon. En dan voor deelgroepen, voor martelaren, die krijgen een bijzondere kroon. Die krijgen de kroon van het leven. Voor leiders, en nu heb ik het niet over leiders, zeg maar, algemeen. Heb ik het over leiders in het algemeen. Als je een klein groepje hebt, als je een zanggroepje leidt, dan ben je leider. Als je een gezin leidt, ben je leider. Als je een groep collega's leidt, ben je leider. In die zin. Van overal waar je verantwoordelijkheid hebt voor mensen en met mensen, daar ben je leider. Dat bepaal je mede hoe zij hun leven hier op aarde ook doorzetten. En dan dan krijg je de kroon van de heerlijkheid. Die schittert echt, hè? Dus dat is gewoon een prachtige kroon, zeg ik dan wel eens. Ik ga misschien de gouden kroon nog wel te boven. Je krijgt die gestapelde kroon, hè? Sommige mensen krijgen er 2 op hun hoofd. En dan voor iedereen die zijn verschijning lief heeft, is ook nog iets bijzonders. Dus als je verlangt naar de komst van de Heer, krijg je er ook nog één. Dus dat is gewoon ook een hele mooie beloning. De kroon van de gerechtigheid. Omdat je verlangt naar die gerechtigheid die de Heer zal aanbrengen hier op aarde. Hè? Want hier onze wereld is een puinhoop in zekere zin. En er is er maar één die dat echt op orde kan zetten. En daar verlang je naar als je naar zijn komst verlangt. Niet om zelf uit de penarie te zijn, maar wel dat de gerechtigheid hier zal weer zeker vieren. En voor de evangelisten, mensen die mensen hebben binnengehaald in Gods koninkrijk. En dan de rechterstoel, daar verlang ik echt naar. Het is een verhoging waarop de rechter plaats zal nemen. En ik zal er ook staan, in mijn eentje. En dan zeg ik van, ik verlang vurig naar mijn ontmoeting met mijn redder en rechter. En dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. Dan wordt heel duidelijk wat voor motief ik had. Wat er goud was en wat hout was. Dan wordt openbaar, dan wordt duidelijk voor hem en voor mij. Als het ware is er ook niks meer tussen de relatie tussen de Jezus en mij. Wat de zaak nou kan vertroebelen. Dan is gewoon alles gewoon uitgepraat, alles heel duidelijk. Dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. En dan zing ik dit lied in mijn hart. We mogen het niet, maar ik zing toch een paar coupletten eventjes. Ik verlang naar Jezus, kostbaar lam dat stierf voor mij. Aan het kruis droeg hij mijn schuld, met zijn bloed kocht hij mij vrij. Ik verlang naar Jezus, o mijn ziel, verhef zijn naam. Ooit droeg hij de doornenkrans, nu de overwinnaarskroon. Ik verlang naar Jezus, kostbaar lam, dat stierf voor mij. Heel mijn leven geef ik u. Hier, laat dat mijn offer zijn. Dit lied eindigt met dat je leven als het ware een welriekende reuk is voor God. Stel uw lichamen tot hem. Levend offer voor hem. We gaan dit lied zo meteen zingen. Het gaat over een goede en genadige koning, die hoge priester is. In de tussentijd, tot de komst van de Heer, mogen we daar naartoe gaan. Met de Heer als hoge priester, die met ons meeleidt. Hij is volledig mens en is volledig God. En hij kent al onze zwakheden en kan daarin meevoelen. En daar mogen we aan denken als we dit lied zingen. Ik verlang naar Jezus. Amen. Thank you.
approach the throne of glory. Nothing in my hands I bring, but the promise of acceptance from a good and gracious King.
I will give to you my burden, as you give to me your strength. Come and fill me with your spirit as I sing to you this praise. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty handed, I rejoice. Deserve the greater glory. Overcome with joy, I sing. By your love, I am accepted. You're a good and gracious King.
You're a good and gracious King. gracious King.